Amen. Amen. De kinderen mogen zich verzamelen bij zuster Michaela. Amen. Dank u, zuster Michaela. Allemaal braaf zijn, hè? De Vinzi heeft er zin in. Vinzi heeft er zin in. De enige jongen van het gezelschap. Amen. Zijn jullie gekomen? Halleluja. Met een verwachting dat de Heer iets kan doen in je leven. Halleluja. Als de Heer iets wil doen in ons leven. En hij wil iets doen in ons leven. Heeft een plan. Heeft een roeping. Voor ons allen. Dan moeten we onszelf focussen op die roeping. Onszelf richten naar zijn woord. En het woord is niet alleen te vinden in de Bijbel. Zijn woord spreekt ook nu doorheen zijn geest. Hij geeft ons impressies, hij geeft ons gedachten, hij geeft ons plannen, goede plannen. Amen. En hij wil met ieder van ons samenwerken. Waarom? Omdat zoals een vader met zijn kind werkt, amen, is het niet alleen om iets gedaan te krijgen in het werk, maar ook om de vruchten van het samenwerken daarvan te oogsten. Het doet iets wanneer je, het creëert een band. Wanneer je samenwerkt met iemand. Heb je het al eens gehad wanneer je een goede collega hebt op het werk? En je werkt ermee samen en je begint uit te wijden over van allerlei onderwerpen. Je leert elkaar kennen in moeilijke momenten. Je hebt doorheen moeilijke momenten gaan, zware momenten. Je kent elkaar beter. De meeste mensen die in het leger hebben gezeten. Ik heb niet in het leger gezeten. Mijn vader wel. Die zullen allemaal kunnen getuigen dat de band die ze hebben met hun medesoldaten, doorheen de modder, doorheen de slijk, doorheen gevecht, doorheen bloed, zweet en traan, dat een band is die ze bijna nooit vergeten. Het maakt van hun broeders, wanneer ze doorheen dezelfde stormen heen moeten gaan, wanneer ze op elkaar moeten rekenen, wanneer ze op elkaar kunnen steunen, wanneer ze zij aan zij de vijand moeten bevechten. Dat is diezelfde band die je kan creëren met de Heer. Je staat er niet alleen voor op het slagveld. Amen. Je staat er niet alleen voor. Het is de Heer die samen met jou wil werken, halleluja, wil ploegen, wil doorwandelen doorheen welke vallei je ook moet gaan. En later kan je zeggen, dank u Jezus, dat je bij me bent. Ik weet nog toen ik zo laag was en alleen voelde, maar hij kwam bij mij en hij overspoelde me met zijn aanwezigheid. En hij gaf me impressies en hij gaf me, dat is het doel en het nut van samenwerken. Niet om iets gedaan te krijgen per se voor het koninkrijk, maar om die band te maken. En dus wanneer we samen gaan, wanneer jij gaat evangeliseren met de Heer, het is een levensstijl. Het is niet iets dat je doet om te doen, maar het is een levensstijl. Het is wanneer je in de trein zit. Amen. En ik ben daar niet perfect in. Niemand van ons is daar perfect in. Maar soms horen we conversaties, zien we andere mensen en je voelt van, zou ik me daar nu moeten gaan tussenmengen? Iets zeggen tegen de Heer? God kan je overal brengen. Mijn moeder zat deze week in het ziekenhuis voor een colonoscopie te doen. Prijs de Heer dat het een poliep was, een darmpoliep. En dat ze het hebben weggenomen en voor de rest hebben ze niets gevonden, dank de Heer. Want ze was heel ongerust, want ze had bloed in haar ontlasting. En natuurlijk gaan de gedachten direct naar darmkanker. Ja, waarom niet? We hebben al twee gevallen gehad in onze kerk. We hebben pastor Chula, die momenteel een uitzaaiing heeft van darmkanker in zijn buikvlieswand en in zijn en lever. En die nu 8 maanden chemo moet ondergaan. Die nog eens, dus dat ziet er niet goed uit. En in ieder geval, waarom dan niet met mij, zou je denken? Het overkomt blijkbaar iedereen, als je hoort. Iedereen kent wel iemand dat op het werk, uw vriendenkring, die te maken heeft met kanker. Mijn collega van het werk, haar vader is gestorven recentelijk aan een of andere vorm van kanker. Ik heb leerlingen wiens vader, die nog jong zijn, in de 40, die lijden aan slokdarmkanker, aan een of welke vorm, die hun moeder en vader alleen verliezen. Dat zijn moeilijke momenten. En ik denk, als je geen christen bent, hoe moet je daarmee omgaan? Dus we hebben de Heer. En nog is dat angstaanwekkend. En je kan zeggen, ja, maar de Heer zal je helpen. Maar jij moet ermee omgaan. Amen. En mijn moeder had angst, irreële angst die haar overspoelde. Maar de Heer heeft een plan met alles. Zelfs in het ziekenhuis, als ze daar zat te wachten op die colonoscopie, dat is iets wat zij altijd al heeft gevreesd. Hè? Dat is zoiets, een nachtmerrie voor haar. Maar dat komt dan eindelijk uit. Maar de Heer heeft daar elke stap van de weg, van de dagen voordat ze al die bocht moest indrinken, dat heeft ze overwonnen. En nadien heb je zelfs gezegd, viel eigenlijk wel mee. Het viel eigenlijk wel mee, dank de Heer. Mijn vader heeft daar ook goed geholpen en ondersteund. Dat kreeg ze in een band. En dus je denkt, waarom moet dit gebeuren? Wel, God gebruikt elke situatie om ons te veranderen. Om mensen rondom zij die ziek zijn te veranderen. Om meer geschapen te worden naar zijn beeld. Amen. En dus, ze ontmoeten daar in de gang hè, een dame. Die zat te beven en te trillen met haar handen. Want hoeveel doen ze daar per dag? 48 colonoscopieën per dag doen ze daar in het Sint-Elisabeth was het? Sint-Jozef, ja, waar. Zo elke dag rink aan in als bandwerk bijna. En elke man of vrouw heeft een zekere angst. Wat zal het zijn? Wat gaat de uitkomst zijn? En hoeveel procent van de gevallen gaat men negatief nieuws naar huis? Natuurlijk, ze zit daar te bibberen. Maar dat was een uitgelezen moment om te gebruiken om de Heer het goede nieuws te verkondigen. Dat zijn zo van die momenten, dat zijn zo van die zaken waarmee we de Heer kunnen betrekken. Maar dan hebben we de ingesteldheid nodig wanneer we opstaan. Heren, waar ik ook zit op een trein, wie weet komt er iemand naast me zitten, hoor ik die vertellen. En kunnen we de principes toepassen die we 2 weken geleden en verleden week aan men hebben geleerd. En vandaag, laatste deel van de preek, kunnen we die principes toepassen. Halleluja, om iemand dichter tot de Heer te brengen. Want dat is uiteindelijk hetgeen waar we vreugde uit gaan scheppen. He, het is geen opdracht. Oh, ik moet gaan evangeliseren. Nee, het is iets vreugdevol. Ik kan gaan evangeliseren. En iemand door mijn woord dat God mij heeft gegeven, kan tot de Heer komen en zijn eeuwigheid is veranderd. Amen. En we hebben gezien dat Jezus zei in Handelingen 1, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om van mij te getuigen. Puntje 1, je hoeft het niet zelf te doen. Ik zal ze even snel, degenen die er niet waren 2 weken geleden en verleden week, zal ik even snel de principes overlopen die we kunnen vinden van hoe we kunnen evangeliseren in kracht volgens Jezus zijn getuigenis in Johannes hoofdstuk 4. Wat zijn zoal de principes? Want Jezus is, er is geen beter voorbeeld dan Jezus. Amen. Hij was een meester in het benaderen van mensen. Oké, hij was God in het vlees. Maar wat zo mooi is, en ik herhaal dit weer voor de derde keer. Zijn menselijkheid werd niet overruled door zijn goddelijkheid. Wat ik daarmee wil zeggen, Jezus koos ervoor om door het leven te gaan. Lees maar in Filippenzen hoofdstuk 2. Hij koos ervoor om als een slaaf, als een mens, door het leven te gaan. En dus hij moest bidden. Hij kreeg gedachten, impressies. Hij zei, door de geest van God jaag ik duivels uit. Ik kan op mezelf niks doen, maar wat ik de vader zie doen, dat doet de zoon ook. Dus hij moest afhankelijk zijn van zijn eigen geest buiten zijn incarnatie. En hij moest op weg gaan naar bepaalde gebieden, zoals Samaria. En dus puntje 1 van het principe van evangeliseren in kracht is, wees overgegeven aan de wil van de Vader. Amen. Jezus was overgegeven. Hij zei, mijn brood is de wil te doen van mijn Vader. Hij was geleid door de Heilige Geest naar de juiste plaats, naar het juiste moment. Hij zei het juiste ding op de juiste manier tegen de juiste persoon. En soms denken we dat we soms tot honderden mensen moeten spreken. Begin maar met 1 persoon die de Heer u zal aanduiden. Je moet geen pulpit opzoeken, je moet geen platform opzoeken. Begin met je gebuur, begin met de persoon in je familie. Als ze niet willen horen, ik heb ook gezegd, wees geleid door de Heilige Geest. Jezus zei, gooi je parels niet naar de zwijnen. Als ze gedragen als een zwijn, als ze gedragen zoals een hond, die terugkeren naar hun braaksel. Ze hebben het evangelie gehoord, maar ze lachen of ze scofferen u. Hè? Ze noemen u een idioot of weet ik veel wat. Zeg dan, oké, ik schud het stof van mijn schoen, ik blijf voor hun binnen. Ja, maar ik ga geen parels meer aan de zwijnen. Want Jezus zei, of ze kunnen u aanvallen en u verscheuren. Amen. Soms, we moeten wijs zijn als we evangeliseren. En die wijsheid komt van God. En sommigen denken, ja, maar ik moet je redden. Nee, jij moet je niet redden. God zal je wel redden. Als God zegt zwijgen, moet je zwijgen. Soms zeggen we te veel. Ik ken gevallen van christenen die andere mensen hebben overgeëvangeliseerd tot het punt dat ze nu haten. Maar ik wil niks meer horen over die God van u, je bent er elke dag over bezig. Dat is dus wat Jezus had gezegd. Pas op of ze keer tegen u. Op het punt dat je te veel hebt gezegd. Je moet daar een balans in vinden. Gevoelig zijn aan Gods stem. In het begin ben je een beetje vurig. Omdat je, God, en je wilt dat overbrengen op alle mensen. Maar je gaat al snel gaan beseffen dat niet elke mens staat open voor het evangelie. Zoals jij open stond voor het evangelie. Amen. En dus we moeten wijs zijn. Jezus ging ook niet naar bepaalde steden om het evangelie. Want hij wist dat daar geloof laag was. En dus hij ging niet naar daar. God had hem overal naartoe kunnen sturen. Maar sommige steden ging hij niet binnen. Omdat er geen geloof was. En dus hij ging naar anderen. Hij ging hier dwars door Samaria. Omdat daar een vrouw was. Puntje 1. Dus overgegeven aan de wil van de Vader. Puntje 2. We zien dat Jezus proactief de conversatie begon met de Samaritaanse vrouw. Hij initieerde het gesprek. Hij begon te praten. En hij zei: geef mij wat water. Ook al was ze daar helemaal alleen. Zocht ze waarschijnlijk een moment alleen. Omdat ze in een zondevolle situatie leefde. Jezus begon te praten, want hij was niet onderhevig aan culturele taboes en vooroordelen. Het was een vrouw, het was een Samaritaanse vrouw. Maar dat hield Jezus niet toe om een conversatie te beginnen met die vrouw. Dat was puntje 2, dat we eruit konden halen dat Jezus proactief de conversatie begon. Ook al is het tegen de vooroordelen. Amen. Nu sommige mensen... Sommige principes natuurlijk, je moet dit niet zien, hetgeen dat ik zeg, als een soort van stappenplan. Oh, we moeten puntje 1, en dan puntje 2, en dan 3, 4, 5, 6, 7, en dan, wow, revival. God werkt niet altijd met stappenplannen. Als je één stap vergeet, stap 4 vergeten, jongen, doe maar terug opnieuw. Ik ga geen opwekking sturen. God kan gewoon ook al die stappen overslaan en gewoon de persoon brengen naar jou... Zonder dat jij naar een persoon kan beginnen tegen jou te spreken. En zeggen van, dat is nou interessant, ik zag u daar staan, ik zag u lezen in een boek. Is dat een Bijbel? Ja, dat is een Bijbel. Zonder dat jij het gesprek weet. Dus je moet niet gaan in steen gaan schrijven, dit zijn, want Jezus gebruikte verschillende methodes om te evangeliseren. Er waren methodes dat hij spuwde op de grond en pap. Een kwap modder op iemand zijn oog deed. Op andere methodes was hij streng. En hij bestrafte de schriftgeleerden. Er zijn verschillende dingen. Maar we kunnen deze principes als een soort van leidraad zien. En bidden tot de Heer, zei: Heren, laat het naar boven komen, hetgeen dat ik moet doen. En dan gaat de Heer zeggen: begin een conversatie. Vind gemeenschappelijke grond. Dat Jezus begon. Hij begon over water te spreken. Zij had water nodig, hij had water nodig. En dus het derde principe dat we hier zien, dat Jezus had een manier gevonden... om gemeenschappelijke grond te vinden met de persoon. Omdat gemeenschappelijke grond met de persoon, dat is een lage drempel. Kan je makkelijk beginnen. En eens dat je bent een conversatie begonnen, kunnen we, en dat is het derde principe, dan gaat Jezus de conversatie omdraaien naar iets spiritueel. Hij gebruikt het water om uit te leggen, het water dat ik u ga geven, zul je nooit meer dorst krijgen, maar het eeuwige leven zal je dan krijgen. En dus, hij draait iets dagelijks om naar het eeuwige. En dat is een principe dat wij kunnen gebruiken wanneer je in een conversatie bezig bent. Het gaat over politiek, weet ik veel wat. Je kan bijna elke conversatie omdraaien naar de Heer. Amen. Zo is het bijvoorbeeld, ik zat met mijn collega's vrijdag na het werk nog iets te drinken. En ze waren bezig over Trump, president Trump. En Trump, dat is altijd een goede conversatie om het uiteindelijk om te draaien naar iets spiritueel toe. Want ze begrijpen, ze horen alleen de media hier, maar Trump heeft zijn overwinning te danken aan de conservatieve evangelische pinkstergelovigen die massaal hebben gestemd voor hem. En dan begin je daarover en dan zeg je, ja, Bart, zeg jij ook niet zo een of andere gelovig? Ja, en voilà, oké, soms is dat geen goed beeld, omdat je dan denkt dat ik ook voor Trump zou zijn. Maar in ieder geval, je probeert je daar een beetje van te distancieren, maar dan te focussen op de Heer. Vasten is een goed gespreksonderwerp om het om te draaien naar het spirituele. Er zijn verschillende manieren. Amen. Het volgende principe dat we vonden was in Johannes 4, 16. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Zie, er kan een spiritueel honger zijn. En Jezus zag dat er een spiritueel honger was in die vrouw. Hij bood daar juist eeuwig leven aan voor het levend water dat uit haar zou komen, een bron van eeuwig leven zou zijn. En dan zegt Jezus, ga uw man eens roepen en kom dan eens terug. Zie, Jezus wou weten, zijn mensen in staat om op uw spirituele honger in te spelen? Velen willen het levend water ontvangen, maar zijn we bereid om naar de bron te gaan? Zijn we bereid om een toewijding aan de Heer aan de dag te leggen? Zijn we bereid om te geloven en te handelen naar dat geloof? Soms is het goed om een persoon waarmee je een conversatie bent gestart en je hebt het omgedraaid naar het spiritueel en je ziet dat er een spirituele honger is. Ze zijn het niet afgetrapt, ze hebben niet gezegd van, je bent koekoe, hè? Je met zijn levend water zal wel zijn, hij heeft nog geen eens een emmer om een water uit de bron te scheppen. Maar nee, hij zei er is meer. Als je ziet dat er meer is, op het einde van de conversatie kan je de persoon eens uitdagen. Heb je zin om daar meer over te horen? Kom eens naar de Bijbelstudie. Wil je eens dat ik kom naar u? Wil je eens wat meer weten? Kom eens naar onze gemeente, vrijblijvend. Hè? Een uitdaging om te zien of er meer, dat ze hun honger die dat ze voelen, of het geloof dat in opborrelt, dat ze daar gehoor aan willen geven. Het zal hun zegenen wanneer ze gehoorzamen aan de roep van God. Amen. Amen. Dus geef ze een uitdaging. Zie of ze echt een honger hebben voor de dingen van de Heer. Het is spijtig. Ik heb al veel mensen uitgedacht om te zeggen van, dat mensen hun mond bijna openviel van het goede nieuws. Wauw. Hetgeen dat jij hebt, dat zoek ik op. Dat is hetgeen dat ik wil. En je legt in de Bijbel uit en ze staan versteld van hoe mooi de Bijbel is. En dat eigenlijk geen saai boek is zoals dat vroeger altijd werd gezegd. En dan zeg je, kom eens naar de gemeente. Waar je in een atmosfeer komt. En iets zal voelen en zien dat je nooit voelt. Ja, jongen, ja, ik heb geen tijd. Of wat gaan ze denken bij me thuis? En opeens komt er een muur. Dat is die uitdaging geven. En zelfs, ja, maar kom ik wel nu? Ja, dan komt de smoes en al. Dan kan je al zien, oh, ik kan maar beter niet te veel gaan verwachten. Of met een hoop te hoog gaan instellen. Toch blijf bidden voor hun. En blijf ze uitdagen. De Heer zal vroeger of laat zijn wil iets doen. Okay, dat waren de eerste vier. En we ronden af vandaag vanaf vers 17. Laatste principes voor evangelisatie in kracht. Ik heb dus Jezus vroeg, toen zei Jezus tegen hem, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Wat zegt hij nu? Ah, ik zie dat jij een profeet, dat jij een man van God bent. Weet je wat, onze ouderen, die vereerden God daar op die berg. Maar hey, jullie Joden zeggen dat je in Jeruzalem moet gaan. Jezus, geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Want jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Vers 23. Er komt een tijd. En die tijd is nu gekomen. Dat wie de Vader echt aanbidt, hen aanbidt in geest en in waarheid. En de Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik die met u spreekt. Amen. Halleluja. En je andere hand op je hart leggen. Laten we bidden voor de zalving van Gods woord, Heren. Ik bid, Heer Jezus. Wij kunnen niets van onszelf doen, Heren. Ik kan niets van mezelf doen. Als de zalving van God niet meegaat met deze woorden, zijn het Woorden die leeg aankomen, die ketsen tegen de muur en verdwijnen in de eeuwigheid. Heer, ik bid dat u uw wil zal doen in de harten van deze mensen. Leg het op iemand zijn hart, Heer. Halleluja, wat u wil. In Jezus' naam. Prijs de naam van Jezus. En dus mijn preek begint. Het vijfde principe dat we hier zien, is dat Jezus gebruik maakt, geleid wordt door de gaven van de geest. Voor ons is datzelfde. Voor ons is hetzelfde. Je denkt van, ja, maar dat was Jezus. Jezus zei grotere dingen dan deze zul je doen. Nu, hij wil niet zeggen, in kwaliteit zal het groter worden. Want hoe kan je een dode man zien opstaan nog overtreffen? Hoe kan je hem de laatste zien genezen, of blinden en doven? Amen. Hoe kan je overtreffen iemand dat over water wandelt? Het is niet grotere dingen in kwaliteit, maar in kwantiteit. Hij zegt, ik ga naar de Vader, maar als ik naar de Vader ga, stuur ik mijn geest. Met andere woorden, ik ben nu bij jullie, maar wanneer ik weg ben, laat ik jullie niet als wezen achter, maar ik zal niet met jullie zijn, ik zal in jullie zijn, in allen die geloven. En dan zullen jullie dezelfde werken doen als ik. En die zullen groter zijn, omdat ze verspreid zullen worden over heel de aarde. Wat we nu zien vandaag de dag, zien we zoals in het boek van Handelingen, zien we het boek van de evangelie dat Jezus deed. Wat Jezus deed, zien we nu vandaag de dag gebeuren. Oké, het gebeurt minder in Europa, maar het gebeurt overal. In Afrika, in Zuid-Amerika, in Amerika. Er zijn massa's mensen van 3000, van 5000 mensen van onze vereniging, Vereniging Pinkstergemeente Internationaal, die de Heilige Geest ontvangen. Juist zoals in het boek van Handelingen, 3000, vorig jaar nog. Ik denk dat het in Madagaskar was dat onze opziener heeft gezegd, David Bernard, dat er 5000 mensen in een massa van duizenden de Heilige Geest hebben ontvangen. En spraken in tongen voor de eerste keer. Zoals op de dag van Pinksteren. Nog meer. Jezus zei, grotere dingen zullen jullie zien. Dus verwacht de kracht van God op jou wanneer je aan het getuigen bent. Halleluja. Gaat het, zuster Hilde? Zuster Hilde, mooi gaan zitten, hè? Prijs de Heer. Verwacht. Je moet verwachten dat de Heer jouw woord van kennis, een woord van wijsheid, een woord van profetie, kan en wil geven voor de persoon tegen wie je getuigt. Hoe weet ik nu wat ik moet gaan zeggen tegen die persoon? Als ik op automatisch sta te lopen, ja, dan ratel ik er steeds hetzelfde uit. Ja? Maar wanneer ik spiritueel ben verbonden met de Heer, en ik wandel met de Heere, dan komen er van die impressies in me op. Dan begin ik ineens een ding te zeggen, zonder dat ik ineens weet dat ik dat ging zeggen. Maar achteraf zegt die persoon van, hé, wat jij juist nu zegt tegen mij, wel, dat raakt mij. Dat ging precies zo in mijn hart. Dat is de gave van de Heer. Amen. En dat is bij mij ook al verschillende keren opgekomen. Dat wanneer je zelfs zingen, je kan beginnen te zingen. En je kan ineens een lijn beginnen te zingen. Maar dat is dan een profetisch woord voor iemand. Je kan naar iemand gaan en een bemoedig woord spreken. En dat is dan ineens een woord dat ze ineens krijgen. Hoe weet jij dat ik daarmee sukkel? Hoe weet jij dat ik in die situatie zit? Dat is exact wat ik moet horen. En dat is de bedoeling van de gave van de Heer. Ze zijn voor het opbouwen van Gods volk. Het is voor iemand te confronteren, halleluja, met zijn situatie. In deze situatie, zoals Jezus het heeft gebruikt, werd het woord, het profetisch woord, wanneer Jezus zei, ga uw man eens halen, was een actie waardoor haar zondevolle status naar boven kwam. Zij werd eigenlijk uit haar hok gelokt om te beseffen, oei, wat die hier zegt, hè? U hebt gelijk, u hebt geen man. Je hebt er 5 gehad en met degene die je nu hebt, is uw man niet. Oei. Ik zie dat jij een profeet bent. Niemand weet. Jezus laat een profetisch woord over haar, dat haar zondevolle situatie naar boven brengt. En haar status eigenlijk als zondaar werd zichtbaar. Jezus confronteerde haar met haar leven, maar tegelijkertijd met genade. Hij beschuldigde ze niet alleen, want hij had het over levend water. Drink van mij. Oh, water. Ja, maar je denkt dat je geen water nodig hebt. Maar ik zie dat je vijf. Je weet toch. Nee. Hij confronteert aan de ene kant de zonde. Maar hij laat de zonde niet zomaar als een scheiding zijn tussen haar en de Heilige God. Hij confronteert haar met genade. Ze zag door dit profetische woord in, iets dat alleen God kon weten, dat Jezus een profeet was. Wat we nodig hebben in de gemeente vandaag de dag zijn mensen die evangeliseren. Die getuigen in de kracht van God. Die getuigen met de genade van God. Met zijn barmhartigheid. We hebben mensen nodig die woorden kunnen zeggen die van de troon van God komen. Die aan de ene kant een mens oproept tot bekering en aan de andere kant de mens de oplossing geeft naar waar en de hulp naar waar ze moeten lopen. Ja, je bent een zondaar. Ja, mensen zijn zondaar. Ja, ze leven tezamen met mannen en vrouwen waarmee ze niet getrouwd zijn. Maar Jezus is niet gekomen om te veroordelen. Jezus is gekomen om levend water aan te bieden. Mensen waarschuwen over hun zonde. En trouwens, daar heb je geen profetisch woord voor nodig. Want iedereen die Jezus niet heeft aanvaard en niet gelooft in hem, staat al geoordeeld. Maar mensen waarschuwen over hun zonde zonder een hoopvolle uitkomst te bieden is geen goed nieuws. Dat is beschuldigend nieuws. De wereld van vandaag moet weten dat er een heilige God is. Die reeds heeft afgerekend met de zonde in Christus Jezus. Het is moeilijker vandaag. Want vandaag de dag bestaat er zo niet meer iets als absolute waarde. Vroeger was het makkelijker, zwart-wit. Nu heel veel grijze zones, vertel me niet over zonde. Dan wil mensen niet meer horen, omdat ze veel negatieve ervaringen hebben met het woord zonde. Het doet hem vies voelen, omdat ze nooit de oplossing hebben gekregen. Ze hebben nooit de genade van God ervaren, ze hebben steeds met een beschuldigende vinger. En nu, jongeren die opgroeien, zij kennen zelfs het woord zonde niet meer. Zij weten niet wat dat betekent. Ze groeien niet op in de katholieke kerk, en dat is niet erg, maar ze groeien ook niet op met een christelijke opvoeding. Sommigen kennen zelfs de naam van Jezus niet of weten niet wie dat was. Ergens een historisch figuur dat ze hebben doodgemaakt. Dat is alles. Zonde kennen ze niet. Ik spreek niet over zonde. Zonde is hetgeen dat ik bepaal. Dat zonde is. Ik bepaal wat juist en wat goed is. Dat is allemaal relatief. Relatief aan de tijdsgeest. Moraliteit is relatief. Maar nu goed is, is goed. Vroeger was dat misschien slecht, maar who cares about vroeger. Nu is het goed. Dat zie je vandaag de dag heel hard. Spreek me niet over absolute waardes. Het is allemaal relatief. Als dat voor mij oké is, is dat oké. Leeft jij hoe dat jij wilt, maar val me niet lastig. En dus het is moeilijk om te spreken over een heilige God die geboden heeft. En dat we die allemaal hebben overtreden. En dat we schuldig staan voor hem. En dat we er iets aan moeten doen of we gaan verloren zonder hem. Het is moeilijk om dat op een mens van vandaag over te brengen. Maar je kan het. En daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig. Amen. We moeten manieren vinden om die genade van God, het is moeilijk, een raar woord, te verkopen. Maar ze moeten beseffen dat ze inderdaad een zondaar zijn. Anders kunnen ze de genade van God niet aannemen. Kunnen ze niet bekeren als ze niet beseffen dat ze zondaars zijn. Je kan, een methode is om hen te wijzen van kijk eens naar de wereld. Gaat het goed met onze huidige maatschappij? Is alles bon met onze relatieve normen en immoraliteit? En is dat nu een zegen geworden? Zo iedereen zo doen wat je wilt en samenwonen. En er zijn scheidingen en kinderen die worden opgevoed. Een helft van de kinderen heeft al geen twee ouders meer. En homoseksualiteit. Is het eigenlijk wel allemaal zo goed uitgedraaid voor ons? Want de geboden van de Heer zijn er niet omdat God zich wil uitspelen als dictator. Maar zijn er voor onze bescherming. Voor onze goed, zodat we een sterk gezin, een sterk onderdeel kunnen worden van de maatschappij. Als we ons aan zijn geboden houden, dan hadden we nu al deze troep in de wereld niet. En het wordt er niet beter op. Amen. Het begint bij u en ik. Amen. Om onze omgeving te veranderen. En dus de genade van de Heer kan ervoor zorgen dat mensen terug op het spoor geraken. Dank u, Jezus. Amen. Dus er zijn vandaag nog steeds absolute waarden en normen. En we vinden het terug in zijn woord. En ook al horen mensen er niet graag, maar ze moeten beseffen dat er iets in de weg staat tussen hun en de heilige God. En dat is zonde. Dat is die onrechtvaardigheid. Maar dank de Heer dat die onrechtvaardigheid en die zonde op Jezus is genomen. Dus u hoeft er niet voor te werken. U hoeft er niet voor te werken. U hoeft Jezus, alleen maar Jezus zijn aanbod, zijn werk aan te nemen. Allee, hoe kunnen we dat nu niet verkopen? Hoe kunnen we dat nu niet aannemen? Amen, dat is toch de beste deal in je leven? Je bent verzoend met God. Jij hoeft het niet te doen. Het enige wat je moet doen is geloven. Halleluja. Je handen heffen. En zeggen, u bent Heer. En dan volg de volgende stappen. Geef hen een uitdaging. Wil jij gedoopt worden? Wil jij opnieuw gewassen worden? De naam van Jezus over u worden uitgeroepen. Prijs de naam van de Heer. Wil jij gevuld worden met de Heilige Geest? Want je hebt nu een beslissing genomen. Amen. Maar God heeft kracht. En jij kan die kracht ontvangen om verder te wandelen met je hoofd omhoog. Halleluja. Dank u Jezus. Prijs de naam van Jezus. Dus dan is het... het vijfde principe, de dingen spreken van de geest. Gebruik maken van de gaven van de geest. Die kunnen bemoedigend zijn, die kunnen confronterend zijn, zoals Jezus nu met die vrouw. Kunnen bestraffend zijn, kunnen opbouwend zijn, kunnen troostend zijn, wat voor woord ook. Soms kan het bestraffend zijn. Ik heb al verhalen gehoord van mensen die naar een dienst kwamen, ongelovigen. Maar de man van God of de vrouw van God ging erin en zei, je moet stoppen met dit en dat. Je moet ermee stoppen. Ergere dingen zullen gebeuren. En die denken van, oh joh, kunnen die dat weten? Maar door dat woord zijn ze tot bekering gekomen. Dus ik zeg, het woord van God kan allerlei verschillende vormen aannemen. Bemoedigend, troostend, bestraffend. God weet wat die persoon nodig heeft. Amen. God kan zichzelf en zal zichzelf openbaren vanuit diegene die wandelen in zijn geest. Jesaja 50 vers 4 en 5 zegt, God de Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God de Heer heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden. Ik ben niet teruggedeinsd. Jesaja 50 vers 4 en 5. Jesaja was een profeet, die sprak niet altijd toffe dingen hoor. Sommige dingen waren heel bestraffend. Maar hij zei, hij gaf mij een vaardige tong. Hij heeft mijn oren geopend. Laat dat uw gebed 's morgens zijn. Heer, geef mij een vaardige tong vandaag. He? Wek mijn oor. Laat het toegerust zijn om aandachtig te horen. Prijs de naam van Jezus. Laten we verder lezen. Vers 20, Johannes 4, vers 20. Het volgende principe dat we terugvinden is... Onze voorouders, zegt de vrouw, we kennen haar naam niet, maar Jezus zegt, hè, u hebt een man, hij geeft het profetisch woord, en zij zegt, ik zie dat je profeet bent, en dan begint ze ineens te zeggen, onze voorouders vereerden God op deze berg, bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden, en Jezus stopt haar en zegt, geloof me. Er komt een tijd dat jullie niet op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden enzovoort. De vrouw blijkt geen gehoor te geven aan de Heer zijn profetische woorden. Ik zie dat je profeet bent. Maar ze begint ineens religieuze dingen te zeggen. Ja, je bent een profeet. Ah, we hebben ook profeten gehad. Ja, vroeger aanbidden ze op die berg. Maar jullie zijn Joden, hè? Jullie aanbidden. Heb je al eens gehad dat je een conversatie bent begonnen met een persoon en je begint wat dieper te gaan, persoonlijk? Zeggen van, jij hebt de Heer nodig. Je moet... Ja, de Heer. Ja, maar ik ben katholiek gedopt. Ja, maar ik ben vroeger... Oh, zoveel naar de mis gegaan. Ja. Ja, ik ken dat. Oh, zijn jullie dan ook zo als die daar op tv zo? Doen jullie dat dan ook? Ja, bij ons dopen ze als kinderen. Hè? Maar jullie doen dat precies niet. Hè? En ze beginnen ineens over religieuze ceremonialiteit. Tijd te beginnen om maar de aandacht af te wijden van hun eigen status ten opzichte van die heilige God. Laten we even de aandacht afleiden. En als je daar intrapt, ja, dan ga je mee met hun verhaal en dan ben je niet meer gefocust op de essentie. Dat is hun relatie met God. Sommige mensen beginnen te zeggen, ja, geloof, jammer zeg. Dan heb ik allemaal gehoord op dat nieuws, hè, van al die mannen daar, met al die zaken dat ze doen. En al die straffe dingen dat je daar leest. Ja, maar dan, niks mee te maken, hè? Het gaat tussen u en de Heer. Wat een ander doet in de naam van Jezus, wil niet zeggen dat Jezus zo is. Wil niet zeggen dat God zo is. Wil niet zeggen dat alle christenen zo zijn. Het gaat hier tussen u en de Heer. Ik weet, je wilt de aandacht een beetje verzetten van u en wijzen naar die slechte christenen. Maar dat neemt niet weg dat er een heilige God is. Halleluja, die een relatie wil met u. Zoals Jezus zei, ja, luister, kijk, er komt een dag en een dag is gekomen. Jij aanbidt, want je weet eigenlijk niet wie dat je aanbidt. Ja? Je gaat naar een plaats en je denkt dat als je naar die plaats gaat, dat je dan de Heer aan het aanbidden bent. Maar er komt een dag en die dag is nu, dat mensen de Heer zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want God is geest, Hij is overal. Je hoeft niet naar Jeruzalem te gaan, je moet niet naar Samaria gaan. Je moet niet naar deze kerk komen, je kan thuis, achter je computer, in je zetel, weet ik veel waar, de Heer aanbidden. De Heer voelt, want Hij is geest en Hij zoekt naar aanbidders die Hem willen aanbidden. Hij is niet op zoek naar religieuze mensen die kijken naar wat doet Gij en wat doet Gij. Amen. Hij kijkt en Hij zoekt naar mensen die Hem willen aanbidden in geest en in waarheid. Dat wil zeggen dat ze Hem overal zullen aanbidden, niet gebonden aan een ceremonie. En in de waarheid dat ze Hem aanbidden voor wie Hij is. Geen andere God, geen representatie van wie jij denkt dat God is. Dus niet uw eigen idool, maar naar waarheid. Want hij zegt, de Joden weten wat ze aanbidden. Zij hebben de Torah gekregen, zij hebben het woord gekregen. Zij weten wie God is. Jullie hebben er een flauw afkooksel van gemaakt. Maar je moet hem aanbidden zoals hij is. Je kan hem terugvinden in het woord van God. Hij heeft zich ontwaard in het woord. Amen. En dat is eigenlijk wat Jezus wou doen. Hij wou de aandacht terug focussen op haar. Het gaat niet om een religie. Het gaat niet om Jeruzalem. Het gaat niet om Samaria. Het gaat zelfs niet over dat ik een Jood ben en jij een Samaritaans. We zijn allen één in Christus. En op een dag, en die dag is er, en die dag is er vandaag, zoekt hij mensen die aanbidden in geest en in waarheid. Amen. Dat is een punt, een principe... Dat wanneer mensen ontwijken de persoonlijke confrontatie, dat we de aandacht erbij houden tussen hun en haar. Jammer, oké, anderen hebben slechte dingen gedaan, maar ik zie dat je gekwetst bent geraakt. God kan dat genezen. God kan dat genezen. Wat zegt u dat wanneer anderen slecht spreken over Christus? Hoe voel jij daarbij? Terug de aandacht verleggen naar hun en hun nood en hun kwetsures en hun status als zondes en Hij die redder en bevrijder en genezer is. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Thank you, Jesus. En wat is het? Wat is het einde? Johannes 4, 28. Halleluja. Sommige mensen beginnen te zeggen, onze paus. De paus zegt zo en zo. Ja. Wat maakt het uit wat de paus zegt? He? Wat maakt het uit wat een andere mensen? Kijk hier wat God zegt. Prijs de naam van Jezus. En wat is het resultaat? Jezus heeft waarschijnlijk veel andere dingen gezegd tegen haar. Maar op een gegeven moment laat de vrouw haar kruik staan, ging terug naar de stad en ze ging de mensen daar en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Ja, heeft het gezegd. Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Vers 39, broeder. En in die stad, 39 tot 42, in die stad, in de stad van Sichar, kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, we geloven u niet meer om wat jij gezegd hebt. Maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Prijs de naam van Jezus. Ze liet haar kruik staan. Dat is een symbolische. Dat is een symbool van het levend water dat Jezus haar heeft aangeboden. En het aardse water laten we daar staan. Amen. Prijs de naam van Jezus. Dat is wat evangelisatie in kracht doet met de mens. Ze laten de kruiken staan. En ze nemen hetgeen mee, hetgeen dat jij hun heeft meegedeeld. Dat is het levend water. En dus laat dat uw gebed zijn vandaag. Jezus werd geleid door de geest. En hij had maar 1 vrouw nodig om de hele stad te bereiken. Hij ging niet van deur tot deur kloppen, zoals sommigen nu doen. En God zegen hun als ze dat wilden doen. Maar hij had maar één, hij had er maar één nodig. En die ging daar naar heel de stad halen. Dat is toch veel makkelijker. Laat iemand anders het werk doen. Amen. Dat is toch veel makkelijker. Dan moest je de ene vinden. En die vertelt heel de werk erover. En voordat je het weet, komen ze er allemaal af. Ik weet, het is soms een beetje, ik ben misschien wel een dromen. Maar dat zijn de dingen die we kunnen verwachten. Wanneer we evangeliseren in kracht. Soms denken we, God moest ik God zijn. Hè? Ik zou het zo en zo doen. En een deel bekeren. En dan, Paulus was één man. Daar heeft zelfs niemand iets moeten tegen zeggen. Dat was gewoon op van uw paard en een droom, visioen. Er was één man, Ananias, naar wie dat hij werd gestuurd. En het is door Paulus dat er duizenden en duizenden en miljoenen nu nadien nog steeds worden aangeraakt door zijn woorden. Amen. Amen, laten we allemaal rusten. Dus ik zeg nogmaals.